geliefde gemeente, jongens en meisjes. Ik las eens van een opa die zijn kleinkinderen iets wilde leren. En hij nam zijn kleinkinderen mee naar een echoput. Jullie weten misschien wel wat een echoput is. Het woord zegt het eigenlijk al. Een diepe put in de grond. En als je daarin roept, dan hoor je je eigen stem terugkomen. Een echo. Als je je naam daarin roept, hoor je je eigen naam weer terugkomen door de echo. En wat deed die opa bij die echoput? Hij riep heel hard in die put: leven! En welke echo kwam er toen terug? Even. Even. En toen riep die opa nog een woord in die echoput: sterven. Erven. Erven. En die opa heeft zijn kleinkinderen daarin onderwezen wat hij geleerd heeft in dit leven. Dat het inderdaad maar even is. We zijn hier maar een paar jaar. Maar die opa mocht door genade ook erven. Een erfenis wacht op hem als hij zou gaan sterven. En gemeente, dat zegt onze tekst in feite ook. Wij hebben hier geen blijvende stad, zo zegt de apostel die deze brief schreef. Die tekst willen we aan de hand van die twee gedachten overdenken. Omdat het leven inderdaad maar even is. We hebben geen blijvende stad. We zijn hier maar even. Maar door het geloof mag een mens ook zeggen: sterven is toch erven. Wij zoeken de toekomende stad. We hebben hier geen blijvende stad, zo zegt de apostel, omdat het leven maar even is en omdat het sterven erven is. U begrijpt, gemeente, dat de apostel hier beeldspraak gebruikt in de tekst. We hebben hier geen blijvende stad. Met de stad bedoelt hij dit aardse leven. De wereldstad waarin wij allemaal wonen. De aardse stad. Die bewonen wij niet altijd. We zijn hier maar even. Anders dan we zouden willen. Anders dan we zouden wensen. Anders dan we eigenlijk beleven, want ieder mens, u en ik, wij allemaal leven vanuit de geest van Psalm 49. Wij denken allemaal dat ons huis hier eeuwig zal staan, van kind tot kind gedurig zal overgaan. Zo leven we, al weten we met ons verstand natuurlijk wel dat we hier niet altijd kunnen blijven. Maar dat je sterven moet, dat kun je je eigenlijk niet voorstellen. Het is altijd voor andere mensen. Ook al komt dat nog zo dichtbij, in je eigen familie, in je eigen gezin, het is toch altijd weer die ander. En toch, de werkelijkheid is wat de apostel zegt. Wij hebben hier geen blijvende stad. Dat is zo sinds dat God dat oordeel over ons heeft uitgesproken in Genesis 3. Stof zijt ge, en tot stof zult ge ook wederkeren. Het is de mensen gezet te sterven en daarna het oordeel. De mensen. Alle mensen. Ook koninklijke mensen. Ook mensen die in hoogheid zijn gezeten. Ook Prins Friso moest uiteindelijk het tijdelijke met het eeuwige verwisselen. En zijn koninklijke bloed heeft hem niet kunnen bewaren van die verschrikkelijke dood. De dood is tot alle mensen doorgegaan. Van welke leeftijd dat we ook zijn. Of we nu 91 jaar geworden zijn zoals zuster Kraaienveld. Maar dat halen de meeste mensen van ons toch niet. De Bijbel zegt 70 jaar. En zo we zeer sterk zijn, 80 jaar. En zelfs die leeftijd bereikt een groot deel van de mensheid niet. Denk aan prins Friso, 44. En er zijn nog veel jongere mensen, er gaan ook zelfs kinderen het graf in. Wij hebben hier geen blijvende stad. Moeilijk voor te stellen misschien voor de kinderen. Je kunt het je nauwelijks indenken dat je vader of je moeder er op een dag niet meer zullen zijn. Maar u of jij die ouder bent geworden, wij weten dat het zo is. De werkelijkheid van ons leven laat het zien. Zoveel mensen uit uw jeugd zijn er al niet meer. Niemand is hier ooit gebleven. En als u nu 70, 80 jaar bent, dan bent u er ook niet meer over 10, 20 jaar. Over 40, 50 jaar zal het grootste deel wat hier vanochtend in de kerk zit, er niet meer zijn. En over 100 jaar zijn ook jullie er niet meer, jongens en meisjes. Geldt van ons allemaal. Men kent en vindt zijn standplaats zelfs niet meer. Is er geen spoor meer van ons te vinden op deze wereld? Misschien nog een grafsteen die ergens op een begraafplaats staat, maar waar ook niemand meer naar omkijkt. Wij hebben hier geen blijvende stad. Een gemeente, als dat nu zo gezegd wordt, en als die werkelijkheid zo naar ons toe komt, hoe bent u daar nou onder? En wat gaat er door jou heen als je hierover hoort spreken? En als je herinnerd wordt aan het feit dat je sterfelijk bent? Niet te veel aan denken, zegt iemand. Dat maakt mij zo somber en ik schuif dat maar voor mij uit. Want ja, ik ben nog jong en ik heb mijn leven nog voor me en ik heb nog zoveel plannen. En begrijpelijk dat je zo denkt. En toch zou je er goed aan doen om er wel mee bezig te zijn. Om je voor te bereiden op de dood. Wat is het dwaas als we het maar voor ons uit blijven schuiven, omdat je jong bent. En ja, als je 60 bent, dan ben je toch ook nog jong. En als je 80 bent, dan zeg je, mijn moeder die is 88 geworden. En zo schuiven we het maar voor ons uit en zo laten we maar die bekering op zich wachten. Terwijl de schrift en terwijl ons leven ons elke dag ertoe oproept, gedenk toch te sterven. Want de mens die gaat naar zijn eeuwig huis. Daar is hij mee bezig. Hij gaat, hij is gaande naar. Ons leven is niet anders dan een gestadige dood, zo zegt ons doopformulier al. Daar zijn we mee bezig, met te sterven. En gemeente, waar zal ons eeuwige huis zijn? Loopt u daar nooit mee met die vraag? Voor uzelf? En voor uw kinderen? Voor uw man of vrouw, als u ze mag hebben? Als je van ze houdt, dan zit je toch wel eens met die vraag, waar gaan mijn kinderen straks die eeuwigheid doorbrengen? Waar zal hun eeuwig huis zijn? Kijk, als de Heilige Geest in ons hart gaat werken, gemeente, dan is dit een van de eerste dingen die wij gaan leren. Dan zeiden de mensen vroeger, dan ga je leren sterven voordat het sterven wordt. Dan ga je deze dingen ernstig nemen. Ik ben een sterfelijk mens. En ik moet God ontmoeten. Dan besef je het wat de tekst zegt. Wij hebben hier geen blijvende stad. Ik moet weg een keer. En misschien al wel heel snel. Dat is een van de eerste dingen, gemeente, die God door zijn geest een mens leert. Dat is iets van het genadeleven. Dan leert een mens dat hij hier op aarde maar op doorreis is. Dat hij op reis is van de wieg naar het graf, door de tijd heen, naar de eeuwigheid. Ik ben, o Heere, een vreemdeling hier beneden. Zo zong de dichter uit Psalm 119. Op doorreis. En dat thema dat vinden we ook in de Hebreeënbrief. Als u twee hoofdstukken terugbladert naar hoofdstuk 11... dan vindt u daar ook in getekend dat daar de patriarchen, de aartsvaders, worden getekend. Abraham, Isaac en Jacob, die gasten en bijwoners waren. Ze woonden dan wel in het land van de belofte. Het land dat God aan Abraham, Isaac en Jacob beloofd had. Maar ze wisten het, dit is ons uiteindelijke vaderland niet. En daarom zegt Hebreeën 11, waren ze op reis naar een beter vaderland. Een beter vaderland, daar wordt natuurlijk niet mee bedoeld Haran of Ur der Chaldeeën, want daar hadden ze natuurlijk kunnen terugkeren als ze hadden gewild. Nee, dat betere, zo zegt de Hebreeën schrijver, dat was het hemelse vaderland. Dat was hen beloofd en daardoor wisten ze daarvan. En daar waren ze naar op zoek. Daar waren ze op naar doorreis, zoals Paulus dat ook zegt. Ons burgerschap, ons domicilie, ons vaderland is in de hemel. Onze wandel is in de hemel en waaruit we de zaligmaker verwachten. En dat kenmerkt, gemeente, het leven der genade. Dat het doorleefd wordt wat de tekst hier zegt. Wij hebben hier geen blijvende stad. We zijn hier maar even. Maar een paar jaar. In het licht van de eeuwigheid is 70, 80 jaar natuurlijk helemaal niets. Het is maar een damp die even gezien wordt en die ook zomaar weer verdwijnt. En daarom roept de apostel ons er ook toe, eigenlijk ook toe op, om niet in deze wereld onze verblijfplaats te zoeken. Want die wereld die gaat alleen maar voorbij. En al haar begeerlijkheid gaat voorbij. En wat is een mens dwaas als hij zijn geluk alleen maar hier op aarde zoekt. En als het ons alleen maar te doen is om geld en goed en bezit en gezondheid. En hoe zijn, natuurlijk zijn die dingen niet onbelangrijk. Maar als dat ons één is en als dat ons al is, gemeente. Dan zal al onze glans het graf in verdwijnen. Zo zegt Psalm 49. De apostel mocht iets beters kennen. Hij zegt, wij zoeken de toekomende stad. Tegenover die wereldstad plaatst hij een andere stad, een hemelstad. De plaats die niet voorbij gaat. De stad die fundamenten heeft. Die vast blijft staan. Omdat hij een kunstenaar en een bouwmeester heeft die God is. De eeuwige en de blijvende God bewoont een stad die ook eeuwig en die ook blijvend is. En de burgers van die stad die zijn ook blijvend. Die blijven daar altijd in wonen. En de apostel die zegt, en wij zoeken die toekomende stad. Wij zoeken. En jongens en meisjes, wat zoek je nou eigenlijk? Als je nou iets gaat zoeken, dat veronderstelt toch dat je iets kwijt bent. Anders hoef je het niet te zoeken. En het veronderstelt ook dat het waarde voor je heeft. Die twee dingen. Je bent iets kwijt en het heeft waarde voor je. Je kunt zoveel dingen kwijtraken, maar als het geen waarde voor je heeft, dan ga je niet op zoek. En dan laat je het liggen en dan zie je het wel wanneer je het en of je het nog ooit eens een keer tegenkomt. Maar als iets waarde voor je heeft, een kostbaar erfstuk bijvoorbeeld van je oma, en je bent het kwijt, dan ben je met niets anders bezig dan met dat ene stuk. Waar zou het toch zijn? En of je nu aan het eten bent of dat je nu aan het werken bent. En waar je ook bent, het gaat maar door je hoofd heen. Waar heb ik het toch gelaten? En zal ik het nog terugvinden? En je bent alles aan het omkeren en je probeert het maar te vinden. Want je bent dat zo waardevolle, ben je kwijt. En je zoekt het terug. En zo is het ook met die toekomende stad, zegt de apostel. En dat is ook iets weer wat het genadeleven kenmerkt. Wij zoeken. Als God in je leven begint te werken, heel paradoxaal, maar dan ga je juist leren dat je God kwijt bent. Dan ga je God ook echt missen. Dan kunnen de dingen van de wereld je hart niet meer vervullen. Ze kunnen wel je zakken vullen, ze kunnen je mond vullen. Maar de wereld kan je hart niet meer vervullen. De wereld raakt zijn begeerlijkheid, die raakt zijn glans kwijt. En je gaat de taal van de dichters verstaan. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en Gods aangezicht aanschouwen? Die taal die ga je herkennen. Want de schriften die spreken ervan. Dat er een toekomende stad is. Een stad waar geen rouw is en waar geen verdriet is. Waar geen zonde is, waar geen dood is. Maar waar God alles is en in allen. En als de Heilige Geest zo'n belofte in je hart afdrukt. Dan kun je daar niet meer van loskomen. Vroeger zo vaak over die dingen heen geleefd. Zo vaak die dingen horen verkondigen. En ineens wordt het anders in je leven. Je gaat waarde zien in dat koninkrijk van God. En je gaat het missen. God kwijt te zijn, dat is alles kwijt te zijn. God te missen is alles te missen. Wat ik voor de rest ook mag hebben in dit leven. Dat besef, gemeente, kent u daar iets van? Zeg ik nou dingen waarvan je zegt, ja, daar weet ik iets van. Dat herken ik. Zoals christen in de christenreis. Van John Bunyan. Die man die woonde in de stad des verderfs. En er gebeurde wat in die man zijn leven. Hij had gelezen in het boek dat de stad des verderfs verbrand zou worden. Hij had gelezen van de stad Sion. Waar God woonde. En toen werd hij ongelukkig in die stad des verderfs. En zijn buren die versleten hem voor dwaas. En ze dachten allemaal dat hij ziek was. En zijn gezin, zijn vrouw en kinderen die waren boos en ze huilden. Maar Christen die kon aan niets anders meer denken. En hij stopte wel eens zijn vingers in zijn oren. En dan riep hij luid uit. Leven, leven, eeuwig leven. Dat was het enige waar hij aan kon denken. En dat was het grootste waar hij naar kon verlangen. En daar ging hij naar op zoek. En zo ging hij de stad uit. En dat typeert nou een kind van God. Die is bezig met zoeken. Heel zijn leven. Zoeken naar die toekomende stad. Ik jaag ernaar, zo zegt Paulus. Of ik het ook grijpen mocht. Dat is een verlangend leven. Dat is een uitziend leven. Een hongerend leven. Een dorstend leven naar God. Wie dat dorstende leven mag kennen, die doet dat ook met grote ernst. En aanhoudend. Er zijn ook mensen die zoeken wel even. Die bidden wel een paar keer. Maar ja, als ze het dan niet krijgen, niet direct krijgen, niet op de momenten en op de plaatsen en op de manier zoals zij denken, dan geven ze de moed op. Denk maar aan meneer Plooibaar bijvoorbeeld, zo'n figuur uit de christenreis, ging mee met christen en hij ging op reis. Maar de eerste de beste tegenslag, de poel mistrouwen, het moeras moedeloosheid, ze vielen erin en meneer Plooibaar die zei, nou als dat het is, dan ga ik maar liever terug. En beschaamd en besmeurd ging hij terug en hij werd uitgelachen door de wereld. Maar christen die kon niet meer terug. Ondanks alle tegenslagen. En ondanks alle aanvallen. En ondanks alles wat hij kwijtraakte. Bunyan die schrijft zo heel treffend in de christenreis. Zijn aangezicht was gericht op Sion. Zijn burgerschap, zijn wandel was in de hemelen. Hij was zoekende naar die toekomende stad. En daar zette hij alles voor opzij, want dat had nou de allergrootste waarde voor hem. Die toekomende stad. Zo is het in het geestelijke leven, gemeente. Als je op zoek gaat naar God. Als je uitziet naar die enige troost in leven en in sterven. Als je de vrede voor je ziel gaat missen. Dan kan dat best wel eens een poosje duren eer dat God antwoord geeft. Of dat hij op een andere manier antwoord geeft dan dat je jezelf had voorgesteld. Maar dan geef je toch de moed niet op. Nee, als God de Heilige Geest dat gemis in je hart werkt, dan kun je niet anders. Dan kun je niet opgeven, ook al duurt het maanden. Of soms misschien wel jaren, dat je een helder en duidelijk antwoord krijgt vanuit de Schriften. Dan geef je de moed zomaar niet op. Je kunt niet meer terug. Je wilt ook niet meer terug. En dat missende leven, dat dorstende leven, dat zoeken naar dat toekomende leven, gemeente, dat is dan toch nog altijd zoeter, dat is dan toch altijd nog beter dan wat je in de wereldstad ooit hebt ontvangen. Zo heeft Mozes, jongens en meisjes, jongelui, dat ook beleefd. Die we ook in Hebreeën 11 tegenkomen. Mozes die had alles wat zijn hartje begeerde. Alle schatten van Egypte lagen daar aan zijn voeten. En die farao's die waren rijk. Multimiljonairs. Het hele Egyptische rijk lag aan zijn voeten. Hij had macht. Het was de toenmalige wereldmacht. Wat kon Mozes nog anders wensen? Nou, dat de mens gesproken misschien niks. Maar in zijn hart daar veranderde. Daar ging God door zijn geest werken en toen kreeg Mozes oog voor dat volk dat daar in Goshen werd verdrukt. En toen ging Mozes de dingen tegenover elkaar stellen, hij ging ze wegen. Dat ellendige leven van dat volk daar in Goshen. En dat prachtige leven wat hij had. En dan staat er in Hebreeën 11... achtende de versmaardheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Nou, dat wordt door de wereld niet begrepen. Het wordt door een vleeselijk mens niet begrepen. Maar als God door zijn geest in je hart gaat werken, dan ga je het zien. Dat de genieting van de zonde er maar voor een tijd is. Een poosje mag je hier zijn. Een poosje mag je genieten en je kunt in de wereld echt wel genieten. Een vleeselijk mens geniet ook echt van de zonde. Maar voor een tijd. Voor een heel klein poosje. Mozes die heeft die goede keuze mogen doen voor de versmaadheid van Christus. Want hij zag op de vergelding des loons. Hij zag op wat er hierna volgde. Na dit leven en na de genieting van de zonde en na de schatten van Egypte, dan volgt er loon. Wij zoeken de toekomende stad. Iemand die kan bij zichzelf misschien de vraag stellen, maar zijn Gods kinderen dan hemelzoekers? Als ze naar die stad aan het zoeken zijn, gaat het dan om de hemel alleen? Nou, er zijn inderdaad wel mensen die hemelzoekers zijn. Die alleen maar naar de hemel, naar de toekomende stad aan het zoeken zijn. Alleen maar omdat ze niet in de hel willen komen. Maar toch aan de andere kant, als ze zouden mogen kiezen. Ze zouden ervoor tekenen om hier te kunnen blijven. In deze stad, in deze wereldstad. Desnoods met alle moeite en zorg. Heel wat mensen zouden hier altijd willen blijven. En misschien zijn er ook vanochtend onder ons wel. Met alle noden en zorgen, maar goed, als ik maar hier kan blijven. Op deze, in deze stad. En ze hebben van de hemel misschien een bepaald rooskleurig beeld. Je hoort dat helaas ook nog wel eens in kerkelijke kringen. Als ik sterf, dan ga ik naar mijn moeder toe. Of dan zie ik mijn vader weer. En ik zal niet zeggen dat dat niet mee kan spelen natuurlijk. Er zal ook sprake zijn van enige herkenning. Daar laat de Bijbel ook wel duidelijkheid over bestaan. Maar gemeente, dat is toch de hemel niet? Kijk, wij willen natuurlijk van de hemel, van die toekomende stad, daar willen wij wel een familiehemel van maken. Ook te begrijpen natuurlijk. Ik hoop ook dat daar mijn vader en moeder zal zien. En mijn vrouw en mijn kinderen. En dat ik er zelf mag komen. Natuurlijk, dat hoop je toch. Maar is dat de kern van de hemel? Is dat nou wat de apostel hier bedoelt? De hemel. Dat er geen ziekte meer is. En dat er geen dood meer is. En dat je daar je vader of je moeder zal zien. En dat daar altijd geluk en dat er altijd vrede is. Het speelt mee, zeker. Maar het is niet het hart. Wat is nou het hart van de hemel? Wat is nou de kern van de toekomende stad, gemeente? Wat zei de Heer Jezus tegen de moordenaar aan het kruis? Heere, gedenk mijne, zo zei die man, als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Dan zegt de Heer Jezus niet, heden zult gij in het paradijs zijn. Maar heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Met mij. En als Paulus in 1 Thessalonicenzen 4 de hemel beschrijft, dan zegt hij, alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. En als hij er nou niet zou zijn, als de moordenaar aan het kruis de Heer Jezus nou niet in het paradijs had gevonden, en als Paulus nou niet altijd met de Heere had kunnen wezen, zou dat dan een hemel kunnen zijn? Denken gemeente aan iets wat ik van nabij heb meegemaakt. Van een jonge vrouw die enkele maanden na haar huwelijk weduwe werd. Lang had ze verkering gehad. Lang hadden ze gespaard. En een huisje opgeknapt. En het huisje stond vol met mooie meubeltjes. En toen verongelukte haar bruidegom. En toen zat ze in haar huisje. En haar vader en moeder zaten erbij. De familie was er. Het hele huis zat vol met familie. En toch ongelukkig. Toch verdrietig. Want haar bruidegom was er niet. En ze zei: ik zou wel met hem in een hutje op de hei willen zitten. En al deze dingen inleveren. Grijpt u, gemeente. Als mijn bruidegom niet in de hemel is, hij die mijn ziel gekocht heeft, zijn dierbaar bloed, hij die mijn leven verlost heeft van het verderf, hem die ik heb leren zoeken, hem die ik heb leren liefhebben, hem die mijn leven is geworden, als hij niet in de hemel is, dan is dat de hel. Een hemel zonder Christus is de hel. Wat voor hemel zoekt u? Wie zoekt u, wie denkt u daar aan te treffen in de hemel? Wie mist u in uw leven? Wat mist u in uw leven? En u die genade mag kennen. Hebt u een wandel die in de hemelen is? Ziet u daarnaar uit om die bruidegom te ontmoeten? Uw liefste die blank en rood is. En die de banier draagt boven 10.000. Is er in uw hart het verlangen om hem te zien gelijk hij is? Het is toch een vreemde bruid die nooit eens naar de dag van de bruiloft verlangt, toch? En die genoeg heeft aan een paar brieven van haar bruidegom. Of een paar geschenken wat hij met de post heeft toegestuurd. Dat is toch een vreemde bruid. Het is toch een vreemd kind. Wat nooit eens heimwee heeft naar huis. Een vreemd kind. Wat helemaal niet verlangt. Om naar huis te gaan. Hoe is dat nou in uw leven, u die genade mag kennen? Oh, ik weet het. De psalmdichter zegt: hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Maar hoe bent u daaronder? Als we nog zo uit de aarde aard zijn en als we zo verkleed zijn aan de dingen van de tijd. Zoek toch die toekomende stad. Laat dat uw hart toch mogen vervullen. Laat dat toch het een en het al zijn waar uw hart en uw ziel mee bezig zal wezen. Want wij hebben hier geen blijvende stad. En wat zou het erg zijn, gemeente, als we nou straks aan de poorten van de eeuwigheid komen. En we zullen wel zoeken in te gaan, want die mensen zijn er ook. Denk maar aan de dwaze maagden, die dwaze meisjes. De gelijkenis van de Heer Jezus gaat niet over de wereld daarin. Die gelijkenis gaat over kerkmensen. Het gaat over het verbondsvolk. Mensen die op weg waren naar de bruiloft. Mensen die zochten om in te gaan. Maar op een verkeerde manier. Te laat zochten. stel dat toch niet uit, gemeente jongelui. Laat je toch niet door je leeftijd of door je plannen weerhouden om je te bekeren tot God. Want wij kunnen niks uitstellen. Stel dat niet uit, gemeente, totdat je van de dokter te horen krijgt dat je een ernstige ziekte hebt. Want dan kun je zo met je lichaam te tobben krijgen dat je geen lust meer hebt om met deze dingen bezig te zijn. Stel het niet uit, jongelui, totdat je misschien in de ambulance ligt. En je met het bloed ook het leven uit je lichaam voelt wegvloeien. Gedenk aan je schepper in de dagen van je jeugd. Gedenk aan de schepper in je goede dagen. Voordat die kwade dagen komen waarvoor je van je moet zeggen: ik heb er geen lust meer, ik heb geen kracht meer, ik heb geen zin meer om God te zoeken. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard uw harten toch niet. De Heere komt vanochtend nog weer met zijn evangelie van genade. En hij laat het ons nog prediken. Hij laat het ons nog voorhouden. Zoek toch de Heere en leef. Want wie de Heere vindt, die vindt het leven. Zo zegt de tekst. En hij trekt een welgevallen van de Heer. En het is te vinden. Het is te verkrijgen. God laat het ons niet verkondigen, gemeente, als het niet te krijgen zou zijn. Hij stelt ons geen dingen voor ogen die onbereikbaar zijn. Dat zou natuurlijk hard zijn. Als God ons dingen liet zoeken die er helemaal niet waren. Of die niet voor ons bestemd zouden zijn. Maar God zegt het. Omdat het bereikbaar is. En dat niet alleen maar voor één of twee. Maar hij spreidt zijn armen wijd uit. In dat ruime gebaar. Wend u naar mij toe. Alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Word behouden. Zo ruim en zo rijk mag de verkondiging zijn tot alle volken en mensen zonder onderscheid. Dat het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, ons reinigt van alle zonden. En er is niemand die vanochtend moedeloos de kerk uit hoeft te gaan. Of die hoeft te denken dat hij te lang heeft gezondigd. Dat hij te zwaar heeft gezondigd. Dat hij tegen beter weten in heeft gezondigd. Laat dat allemaal waar zijn. Maar Gods genade is groter dan de grootste zonde. Gods genade is ruimer en rijker dan het leven dat besteed is in de dienst van de wereld. En laten die beloften van God, die spreken over die toekomende stad, die spreken over de vergeving der zonden, ons werkzaam mogen maken. Laten we daarmee naar huis gaan. Laten we daar de vinger bij leggen. Laten we daar het hoofd op neerleggen. En zeker u, die God zoekt in al uw zielsverdriet, op grond van de schrift. En met het bevel dat God mij heeft gegeven, mag ik u zeggen: houd aan. En grijp moed. Want je hart zal vrolijk liggen. Nooddruftigen veracht Gods goedheid ook niet. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. En u die genade mag kennen. En die geen vreemdeling bent van deze dingen. En die de Heer Jezus Christus mag kennen. Die iets hebt mogen proeven en smaken van hoe goed God is voor slechte mensen. En dat bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. Heft uw oog omhoog. Laat uw wandel in de hemelen mogen zijn. Laat uw ziel niet verkleefd zijn aan het stof. Laat u niet in beslag nemen door de dingen van de tijd. Maar laat uw leven Christus mogen zijn. Zodat uw sterven gewin, winst mag wezen. Laat uw leven een reis, een vreemdelingschap mogen zijn. Laat uw hart ermee mogen instemmen. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden. Reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis.